Welkom terug.
Welkom terug.
Dit is het tweede uur van de Donderdagdate.
Met jouw date voor vanavond, Frank Ruiters.
De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
De Donderdagdate.
Watch where you walk as the sidewalks talk. And you can't keep a secret from the ground beneath you. Step very lightly on the earth below. Or before you know what everyone will know. Streets are paved with a thousand eyes. And tries you may, you can't disguise. There's only two things that you can't hide from. That's you and the ground you're walking on.
Watch where you walk, cause the sidewalks talk. You better watch what you do, what you do. Cause the sidewalk talk can get carried away. You better watch what you say, what you say.
Think when you speak, cause you glide along the street. They can read what you say, so you gotta stay away from words that sting, words untrue. And the things you say make a fool of you. Little white lies make a sidewalk cry. And can betray the things you say. You've been misled by the things you've said.
Watch where you walk, cause the sidewalk's tough. You better watch what you do, what you do. Cause the sidewalk talk can get carried away. You better watch what you say, what you say. When you're living on the street, life can be full of misery.
Jelly Bean. En inderdaad hoor je Madonna meezingen, maar volgens mij alleen op het refrein. Het was Sidewalk Talk.
Frank Ruiters. De Donderdagdate.
Leuk dat je er weer bent. Met zo dadelijk hier Frans Kussen. Hij is arts voor integrale geneeskunde. En hij is gespecialiseerd in homeopathie. Frans is de redacteur van het tijdschrift voor integrale geneeskunde. En hij is ook coördinator opleiding en nascholing van de Academy for Integrative Medicine en bestuurslid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde. Ik ben benieuwd wat hij vindt van de homeopathie die je vindt in de schappen van de drogist. Wel of niet waardevol, nou dat hoor je zo meteen. Frans heeft trouwens een praktijk sinds 1984. Hij heeft dus heel veel mensen begeleid, ook studenten begeleid bij hun opleiding. En hij werkt samen met huisartsen en psychotherapeuten, altijd goed natuurlijk. Nou, eerst even hier The Whispers, want we gaan gewoon door met die beat.
Just like fishing. Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
We gaan er nu weer in op de homeopathie met arts Frans Kussen. Hallo Frans.
Dag Frank.
Ik ben heel benieuwd of alle middeltjes die je vindt bij de drogist of bij de apotheek die homeopathisch zijn, of die in principe goed zijn en net zo effectief als misschien een ander homeopathisch middel dat door een therapeut of door een homeopathisch arts is voorgeschreven.
Dat is een hele goede vraag, hè, want daar is natuurlijk heel veel verwarring over. Veel mensen denken dat alle middeltjes bij de drogist dat homeopathie is, hè, of dat het de enige vorm van homeopathie is. Maar het is wel, het kan waardevolle homeopathie zijn. Ik denk dat je kan stellen dat de middeltjes die je kan vinden bij de drogist of apotheek, dat die geschikt kunnen zijn voor eenvoudige klachten. Hè, zoals een griep of een verkoudheid. Hè, of om dat te voorkomen, hè, als preventie. Of bij verwondingen, hè, kleine verwondingen. Als het echter gaat over wat dieper liggende zaken, hè, dan praten we over meer de chronische aandoeningen, chronische ziekten, zowel lichamelijk als geestelijk, dan moet je echt bij een arts of therapeut zijn. Dan ga je echt een middel zoeken wat bij de hele persoon past. Terwijl de middelen die je vindt bij de drogist of apotheek, die zijn vaak gericht op een bepaalde klacht. Zoals hoesten of verkoudheid of nou, noem maar op. Je kan allerlei voorbeelden noemen.
Ja, en zouden die middelen die bij de drogist te koop zijn dan op zich ook wel bij zo'n klacht goed werken?
Ja, er zijn absoluut. Er zijn ook best wel wat middelen ook goed onderzocht. Daar mag dan ook wel iets over gezegd worden. Niet voor alle middelen is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, zoals je dat in de wetenschap hoort te doen. Maar er is wel heel veel klinische ervaring mee. Dus dat betekent dat dus heel veel middelen die op die manier verkocht worden al een paar honderd jaar door mensen met succes worden gebruikt voor dat doel.
Ja, zoals bijvoorbeeld de rode zonnehoed. Die kan echt goed werken om je weerstand wat op te krikken als de R in de maand is.
Ja, echinacea, dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Daar is echt ook best wel wat, ook behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat het inderdaad de weerstand kan verhogen. Dus zowel zoals bij griep of verkoudheid te voorkomen. Of omdat als je dat hebt, om daar sneller vanaf te komen.
Ja, en wat is dan precies het verschil met hoe een homeopathisch therapeut of arts te werk gaat? Want ik neem aan dat hij dus een hele uitgebreide anamnese doet.
Klopt, ja, want dan ga je niet alleen op zoek naar een middel wat bij de ene klacht past, maar dan ga je echt op zoek naar een middel wat bij de hele persoon past. Dus niet die ook, uiteraard ook bij de klacht, maar je gaat kijken van wat voor een type mens ben je. Hoe zit je in elkaar? Wat is de achterliggende oorzaak van de klacht? Wat is het probleem wat erachter zit? En daar moet het middel ook bij passen. En daar is ondertussen, dus in de afgelopen paar honderd jaar, heel veel ervaring en ook onderzoek naar gedaan.
En welke kenmerken let hij dan op? Welke persoonskenmerken?
Ja, dat gaat vooral over hoe mensen, dus je gaat op zoek allereerst naar wanneer zijn klachten begonnen. En wat is er gebeurd? En vaak vind je, als je helemaal teruggaat naar het begin van de klachten, vind je wel bepaalde aanleidingen, bepaalde situaties. En het is van belang hoe mensen op die situatie hebben gereageerd. Dat kan zijn een verdriet of een kwetsing op de een of andere manier, emotioneel. Maar het kan ook een lichamelijke iets zijn. Dus bijvoorbeeld als mensen een ongeluk hebben meegemaakt en sindsdien klachten hebben. Het kan allemaal aanwijzingen zijn voor het middel dat bij iemand past.
En kijkt hij bij kenmerken er ook van, ben je dun of dik? Ben je snel warm of heel gauw koud? Of
Zeker. Zeker de reacties op temperaturen. Zelfs de voorkeuren van eten, die kunnen een aanwijzing zijn. Dat klinkt voor mensen die dat niet gewend zijn een beetje vreemd. Maar ieder mens heeft absoluut zijn eigen voor- en afkeren. Dus ook dat zijn individuele kenmerken die meegenomen worden op zoek naar het passende geneesmiddel.
Ja, en het best passende geneesmiddel, dat is er misschien maar eentje. Hoe vaak komt het dan voor dat een homeopathische arts of therapeut er even naast zit en dan het middel misschien weer moet bijstellen?
dat komt in de praktijk zeker voor. Hè. Ik durf te zeggen dat meestal stel ik ook voor dat geven een arts of therapeut zeker 3 consulten de tijd, hè, om het goede geneesmiddel te vinden. Hè, dus in een aantal gevallen vind je gelijk het goede middel. Vaak doet het eerste middel ook al iets. Maar door de reactie merk je dat je wel goed in de buurt zit, maar dat je toch iets moet bijstellen. Dat je zegt van nou, het is niet helemaal dit middel, maar zit in de buurt.
Gebruiken de therapeuten dan ook zo'n beetje dezelfde bron om dat op te baseren? Of wisselen die onderling?
Nou, de bronnen die we hebben, dat noemen we de materia medica. En dat zijn de boeken, of tegenwoordig zit het natuurlijk allemaal in de computer, waarin beschreven staat, hè, dus welke eigenschappen precies allemaal horen bij een bepaald geneesmiddel. En uit de anamnese haal je alle gegevens en dan ga je zoeken welk middel het beste bij dat patroon past. Het is in feite een soort patroonherkenning, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus die bron is in principe dus wel gelijkwaardig. Het is niet dat bijvoorbeeld een bepaald merk een bron heeft en een ander merk een andere bron.
Nee. Hè? Dus artsen en therapeuten, zeker in Nederland, hè, die hebben wereldwijd dus enorm veel informatie verzameld over alle homeopathische geneesmiddelen. En via mooie computerprogramma's kunnen we die ontsluiten. Hè? Dus we kunnen symptomen invoeren en dan zien welke geneesmiddelen bij die symptomen passen. En door de goede symptomen in te voeren, kom je vaak tot een goed passend middel.
Ja, dus als je inderdaad 5 opties krijgt, maar je hebt heel erg goed doorgevraagd en veel meer kenmerken in kaart gebracht, zou een therapeut die 5 opties voor een middel kunnen verminderen tot misschien 1?
Exact. Hè. Dus je gaat dan die 5 opties, die ga je weer bestuderen, kijken welke past dan toch het beste. Mm-hmm. En ja, het is soms wel eens even zoeken, hè, dat je echt zegt van god, het zou die kunnen zijn, maar het kan niet zijn. Maar uiteindelijk maak je een keuze en ook uiteraard naar jouw ervaring.
Mooi. En wat is jouw ervaring? Hoe vaak merk je dat het echt heel erg positief uitpakt?
Ja, ik denk dat je kan zeggen dat je zo'n 60-70% van de mensen goed kan helpen met homeopathie. Mm-hmm. En dat is... En daarnaast vind je bij iedereen wel, kijk ook de houding zelf, hè, want dan kom je weer op een breder terrein. Gewoon de manier waarop je natuurlijk met de patiënt omgaat, dat doet ook al heel veel. Het is ook een bewustwordingsproces. De anamnese zelf heeft net zoals waar we het eerder over gehad hebben, over het placebo-effect, heeft natuurlijk ook een positief effect op het hele genezingsproces.
Ja, mooi. Oké, Frans, dankjewel.
Oké.
Pimp with a limp, nothing but a whip. Take a look, you'll see he's not as tough as me.
Don't fight, boy.
never, never ever. Wait, hey, bit, tip, thumb, twist, bit, miss, flash, flap, kick, sit, stop, chop, on, whack, slap, knee, nerve,
stop, boy,
take care, flap,
stop,
what, this, clever,
never ever.
Wait, hey, bit, tip, thumb, twist, bit,
miss, flash,
flap, kick, sit,
stop,
chop, on, whack, slap, knee, nerve.
But when you walk through the door, you weren't on your own, you bought another guy along, you said you'd be lonely, call it ménage à trois.
Ze maken flinke ruzie daar. Ménage à trois van K-Ram. Straks hier holistisch arts Roy Martina. Hij weet ook heel veel over homeopathie en acupunctuur en over de natuurlijke geneeswijze. Hij schreef meer dan 85 boeken daarover. En we gaan met hem praten over meditatie. Hoe doe je dat nu effectief? Eerst Kiddo.
This is a story about a girl I met. From the top of her head to the bottom of her feet. She was all the way what you call fat. See, when I tried to hit her, since she told me I wasn't everything she needed, made my heart feel a little bit sad. When she told me she just wanted me to be her friend, I decided it would be better to have something than nothing. Be something that most guys can't be. A friend.
When I first approached you, were straight enough to lay it on the line. What your heart was feeling wasn't quite enough to make you wholly mine. When I look at you, I see why everybody wants to freak you out. But since I'm not your man, let me hear the words of passion pouring out your mouth.
Listen, girl.
Appreciate the treasure, my telephone wire. You know that my thoughts
Do I need to worry about falling?
Yes, you do. Each year, 1 in 4 people 65 and older will experience a fall, and many will be serious. The majority of falls happen at home, so remove things that could make you trip and install handrails to keep you steady. To learn more about the steps you can take to help prevent a fall, please talk to your doctor. You can also visit aarpfoundation.org or medicaremadeclear.com/falls. This message was brought to you by United Healthcare and AARP Foundation.
Kerst is natuurlijk in ons aller leven aanwezig. En als het te veel wordt, is dat absoluut ongunstig voor je hele functioneren. Een van de methoden om die stress goed te balanceren is mediteren. Maar hoe kan je dat nu effectief doen? Dat het echt gewoon helpt en dat je niet doorlopend allerlei gedachten in je hoofd krijgt van ik doe het niet goed. Holistisch arts Roy Martina is nu bij ons. Hey Roy. Hallo.
Ja, ik vind het een grote vraag.
Oké. Ik ben heel benieuwd wat je erop antwoordt. Kun jij wat delen van jouw ervaringen? Ik denk dat je het zelf ook dagelijks al toepast in jouw leven.
Ja, absoluut. Nou, als we praten over meditatie, dan lijkt het alsof we over één ding praten. Maar er zijn honderden verschillende technieken die we onder de noemer meditatie kunnen laten vallen. Dus ik denk eerst dat we moeten definiëren, wat is nou meditatie? En daarna kun je gaan kijken naar wat zijn de effecten, waarom zou je dat willen gaan doen? Nou, meditatie is in feite dat we onze aandacht in plaats van naar buiten beginnen naar binnen te richten. Of zelfs naar het oneindige te richten. Dus je intentie van de meditatie is ook belangrijk. Wat is het doel voor jou voor mediteren? Dus dat kun je alleen maar effectief doen als je namelijk je hersengolvenfrequenties verandert. Wanneer wij gericht zijn naar buiten en zeg maar we hebben een interactie met de buitenwereld, dan proberen de hersenen daar betekenissingen aan te geven. En dat is een heel chaotisch proces. En dat kenmerkt zich door dat de hersengolven heel snel vibreren. Dus wanneer wij naar binnen gaan en begint te ontspannen, gaan wij van die chaotische hersengolfstaat, wat ook de beta-staat wordt genoemd, zakken we in alfa. Wanneer we in alfa zakken, komen we in het onderbewustzijn. En in het onderbewustzijn zit van alles en nog wat. Emoties, gedachten, traumas van vroeger, enzovoort, enzovoort. Ik zeg altijd, heel veel mensen krijgen in alfa plotseling flitsen van ideeën. Dus je bent bijvoorbeeld aan het wandelen buiten of misschien aan het rennen of je staat onder de douche. En op een gegeven moment ben je ontspannen of je luistert naar muziek. En op een gegeven moment komt een gedachte op. Misschien iets dat je vergeten bent of misschien denk je dan aan een persoon. Dus op het moment dat wij beginnen te ontspannen, zijn wij niet meer verbonden met de buitenwereld door onze zintuigen. Maar we zijn nu beginnen ons te verbinden met de buitenwereld via wat we noemen een energienetwerk. Nou, vroeger noemen ze het ether, nu noemen ze het morfogenetisch veld, elektromagnetisch veld, maakt dan niet uit. Quantumveld, informatieveld. Daarin zijn we draadloos verbonden met elkaar. En hoe dieper wij gaan in, zeg maar, het ontspannen, hoe langzamer die hersengolven gaan functioneren en hoe groter ons bereik wordt in het veld. Dus met andere woorden, als ik mijzelf heel diep ontspan, kan ik bijvoorbeeld gaan naar wat men noemt in hypnose vorige levens, wat eigenlijk niet echt vorige levens zijn. Het kan gewoon verhalen zijn waar je mee verbonden bent in het veld. Wat wij nu weten is dat alle informatie blijft in het veld altijd bestaan. Is het echt een vorig leven of niet? Dat kunnen we lang over discussiëren. Het voelt als echt aan voor degene die het meemaakt. Maar er kan bijvoorbeeld ook traumas opflitsen van de jeugd. Dus we hebben allerlei die afleidingen. Het zijn dus niet alleen onze gedachten, zoals je dat zei in het begin. Maar het zijn ook dat wij een soort kelder openmaken, onze onbewuste, onze geheugen. Dan komen we in het informatieveld waarin we alles kunnen meemaken. We kunnen ons oneindig voelen of niets voelen. We kunnen verdwijnen in het geheel. Dus er zijn van allerlei dingen. En dan wanneer we absoluut in de stilte zitten, dat noemt, ik denk dat Deepak Chopra noemt dat de gap between thoughts. Dus het stukje tussen gedachten in. En daar bijvoorbeeld staat de tijd stil. Of je kan heel veel meemaken. in hele korte tijd. Mm-hmm. Of het kan lijken op hele lange tijd, maar het is hele korte tijd. En er wordt gezegd, elke keer als je in de gap komt, kom je een stuk zuiverder en geheelder kom je terug in het nu. Nu, alleen al door de verlaging van de hersengolven heb je een effect ook op het lichaam en met name op het autonome zenuwstelsel die alles reguleert en stap je uit de stress en de gekte van de wereld. In computertaal zou je kunnen zeggen, je doet een soort reboot. Je bent aan het filteren, alle virus haal je even eruit. Je hersenen die worden als het ware even uit hun dramatische, chaotische functie gehaald. Die krijgen een soort reset. En wanneer je die meditatie stapt, kan je het gevoel hebben dat je soms uren hebt uitgerust. Je voelt ook vaak veel meer energie. Hoewel het soms moeilijk is om weer eruit te komen. Net als sommige mensen in de ochtend een beetje tijd nodig hebben om wakker te worden. Kun je ervaren na een meditatie. Maar je hele lichaam heeft tijd gehad om weer zichzelf te vitaliseren. Dus van daaruit dat meditatie zeker een goede functie heeft voor stress, mm-hmm. maar ook voor genezing. Omdat genezing vindt plaats in alpha en in theta brain hersenstaat. Dus wanneer wij erg ziek zijn en we gaan regelmatig mediteren 5 tot 10 of 20 minuten met de intentie om ons lichaam de kans te geven om te helen, kan het een helend effect hebben. Wanneer we gaan mediteren omdat we druk hebben, kan het dus een stressverminderend effect hebben. En de kunst is om dat gevoel van meditatie te leren mee te brengen in jouw leven. Dus als het ware dat je een oase binnen jezelf creëert waar je heel snel naartoe kunt gaan.
Ja.
Met andere woorden, als je in een conflict zit, dat je kan in één keer met een diepe ademhaling kun je weer terug zijn in die oase van rust, waar je anders kijkt naar het probleem en daardoor een andere reactie zou kunnen hebben op het probleem, of meer wijsheid zeg maar voelt in jou, omdat je niet met je ego meer zeg maar op de voorste stoel zit, maar dat je zelf dus eigenlijk van een afstand kijkt naar het geheel. Ja. Dus meditatie heeft heel veel effecten en er zijn heel veel manieren, maar de hersengolven is het gemeenschappelijk dat ze allemaal hebben.
Ja, en het zou geweldig zijn als je heel snel kunt schakelen naar zo'n alfagolf. Heeft Absoluut. Trouwens slaap er ook mee te maken? Dus als je slaapt, in welke golven bevinden je hersenen zich dan?
Nou, wanneer we zeg naar bed gaan en we zitten nog heel druk in ons hoofd, zitten we in beta. Maar zeg maar, als we genoeg schapen hebben geteld of een boek hebben gelezen of weet ik wat, gewoon hebben kunnen ontspannen, gaan we naar alfa toe. Naar alfa, dan schieten de meeste mensen door naar zeg maar theta. Maar heel vaak zijn er mensen bijvoorbeeld die in alfa ook die ideeën weer krijgen. Oh ja, ik moet dit, ik moet dat. Maar als je daar doorheen schudt, kom je in theta. Dat is de hele diepe ontspanning. En dan schiet je door naar delta. En in delta is waar je droomt. Hmm. Dan heb je wat we noemen die snelle oogbewegingen. En dat schijnt dus gedeeltelijk ook verwerkingen te zijn van de dag. Maar omdat je in het veld zit, kun je ook bijvoorbeeld te maken hebben met dingen die lang geleden zijn gebeurd, bepaalde angsten, of je kan zelfs bepaalde dingen waarnemen buiten jezelf of buiten de tijd. Dus dat is, en je blijft niet in delta, je gaat terug weer naar theta, alpha. Dus je gaat schommelt als het ware daarin. En hoe effectief je bent in theta en delta, hoe meer tijd je daarin doorbrengt, hoe beter uitgerust je dus opstaat.
Ja.
Dus net als met meditatie is dat.
Ja, precies. Ja. Nog even terug, je noemde net een paar keer het veld. Kan ik me zo voorstellen, dat is een soort energieveld ergens? Kan je je dat zo voorstellen?
Ja, dus het veld moet je zo zien dat alles is in trilling. Ons lichaam heeft bepaalde trillingen in zich. Huizen, bomen, asfalt, alles beweegt. Maar voor het oog zien we alleen dat wat een hele lage trilling is. Dan is het materie. Maar alles is verbonden met het veld. Dus dat kun je dus nu ook waarnemen. We hebben zoveel dingen nu draadloos. Hetzelfde veld dat wij gebruiken om zeg maar die draadloze informatie over te brengen, bevat ook andere informatie die er altijd was.
Ja.
En ook altijd er zal zijn. De informatie verdwijnt dus niet. Dus die vibraties blijven bestaan. En daar kunnen we, wanneer we in diepe theta zijn, kunnen we dus toegang krijgen tot het veld. Als je te veel open staat, kan het te veel worden. Sommige mensen zijn daar te gevoelig voor. Die moeten zich leren afsluiten. Maar de meeste mensen moeten leren om nog meer te openen. En wanneer we dus verbonden zijn met het veld, dat is waar we onze intuïtie vandaan krijgen. Okay. En dus in één keer weten we iets dat we niet kunnen weten. Mm-hmm. Die halen we ergens uit het veld vandaan. Okay. Dus dat werd vroeger ether genoemd.
Ja, ja. Oké, okay, Roy. Dankjewel voor het antwoord op deze vragen.
Graag gedaan.
I tried not to see you, 'cause I couldn't take the heartache again.
Precies erop letten of je voeding wel of niet is zoals de richtlijnen van wat gezond is. Nou, ik ben benieuwd of Lianne Maan daar wat adviezen over heeft. En die is nu bij ons. Hi Lianne.
Hoi, hallo.
Hi. Hoe kan je dat nou toetsen? Of je voeding voldoet aan dat het gezond genoeg is? En ook qua bouwstoffen, qua vitamines, qua eiwit en vet en zo?
Heel simpele regel is om te kijken in hoeverre je plantaardige voeding gebruikt. Plantaardige voeding wordt wel gezien als meest gezond. En dat is herleid naar mensen die heel oud worden. In bepaalde gebieden wonen, ook op de wereld. Je hebt de blue zones, de blauwe zones. Dat zijn gebieden op aarde waar mensen lang leven en ook lang gezond leven. En het blijkt dat zij heel veel plantaardige voeding gebruiken en maar een klein deel dierlijke voeding. Plantaardige voeding bevatte uit zichzelf vaak al belangrijke stoffen, dus vitamines, mineralen, vezels, gezonde vetten. Dus dat is een belangrijk punt. En daarnaast zoveel mogelijk onbewerkte voeding. En vaak is onbewerkte voeding ook wel plantaardige voeding. Dus Ja, denk dan aan volkoren granen. Een volkoren graansoort is minder bewerkt dan waar alle vliesjes, de vezels uitgehaald zijn. Natuurlijk de groentes en de fruit en een klein beetje vis. Dat zijn de belangrijke ingrediënten van de gezonde voeding, wat vaak gewoon veel voedingsstoffen bevat. En we zijn misschien gewend vanuit het verleden, vooral de diëtetiek van vroeger. Dat ging het met name ook om de calorieën. Dus er werd gekeken van nou, hoeveel calorieën krijg jij per dag binnen? En een gezonde voeding zou voldoen als je precies zoveel calorieën binnenkrijgt als dat jij nodig hebt als persoon. Er werd helemaal uitgerekend van nou, jij, man, vrouw met zoveel lichamelijke inspanning, jij hebt zoveel calorieën nodig. En er werd alleen maar gekeken van nou, als je nou dat haalt, niet te veel, dus zeker niet meer calorieën dan die hoeveelheid, dan helpt dat om jou gezond te houden. Maar we weten ondertussen dat het natuurlijk veel meer is dan alleen die calorieën. Dus het gaat in principe niet om hoeveel calorieën je binnenkrijgt. Het gaat erom waar haal jij die calorieën uit. Dus, en dan is met name dus de plantaardige voeding die veel meer voedingsstoffen bevat. Waar je ook veel langer een verzadigd gevoel door krijgt. Dus je hebt echt niet zo snel trek meer nadat je een handje nootjes hebt gegeten bijvoorbeeld. Mm. Of een paar olijven. Terwijl dat misschien net zoveel calorieën bevat als een witte boterham met chocoladehagelslag. Maar dat geeft gewoon geen goede... het vult niet. Dus je kunt er verder ook niet zo heel veel mee. En je hebt heel snel daarna weer trek. En dat is het probleem met de calorieën.
Ja, dat klinkt als een hele simplistische manier, hè, van kijken naar je maaltijd, alleen maar naar calorieën.
Ja.
Ja. En vind jij het nog belangrijk om te letten op de verhouding tussen de hoeveelheid vet, eiwitten en koolhydraten? Want er zijn bepaalde vormen van voedingspatronen of diëten die zeggen nou, je moet veel meer eiwit binnenkrijgen of juist veel meer vet binnenkrijgen. Want dat is gezond, daar val je wat van af. Ja, en dan gaan ze natuurlijk wel weer alle koolhydraten over één kam scheren, terwijl daar natuurlijk ook weer binnen een onderscheid te maken is.
Ja, over het algemeen is een voeding die niet te veel koolhydraten, dan heb ik het met name over de snelle koolhydraten, dus meer de suikers, wat ook in bewerkte producten zit. Dus dan heb je het over de frisdranken, de koekjes en de snoepjes en dergelijke. Dat zijn snelle koolhydraten, calorieën en lege calorieën ook. Dat is wel duidelijk dat dat niet echt bij een gezonde voeding hoort. Natuurlijk af en toe een koekje of af en toe een glas frisdrank is ook niet gelijk direct een probleem. Maar het gaat erom dat het belangrijkste gedeelte van je voeding bestaat uit onbewerkte voeding. Eiwitrijk en ik denk wel dat vetten heel belangrijk zijn. Zeker de onverzadigde vetten, dus de omega-9 vetzuren, de omega-3 vetzuren. Omega-9 zit met name in olijfolie. En omega-3 vetzuren in vis. En die zijn wel heel belangrijk om dat ook goed in balans te hebben. Zeker als je dat vergelijkt met omega-6 vetzuren, wat we eigenlijk al te veel binnenkrijgen. Dus ik denk, ja, je kunt beter zo min mogelijk omega 6, dat zit vaak ook wel in bewerkte voedingsmiddelen uit zonnebloemolie. En veel voedingsmiddelen zit ook zonnebloemolie in verwerkt. Dus als je dat minder gebruikt, krijg je automatisch ook minder omega 6 binnen. En door je voeding aan te vullen met olijven, olijfolie gebruiken, noten zitten ook belangrijke vetzuren in, krijg je dat voldoende binnen. En eiwitten, je had het over de verhouding. Ja. Dat is voornamelijk ook relevant als mensen herstellende zijn van bijvoorbeeld ziekte. Of als je heel erg veel aan sport doet. Dan heb je wel een verhoogde behoefte aan eiwitten. Dus dan kan dat zeker helpen om je spiermassa te behouden of je spiermassa te vergroten. Dus eiwitten zijn met name goede bouwstoffen voor spieren en andere, ook bij herstel, dus voor je lichaam en weefsels. En ja, vetten zijn natuurlijk ook heel belangrijk, zoals ik
al zei. Ja, zeker. Ja. Je hebt ook bepaalde patronen zoals Atkins en later Barry Sears, die de nadruk leggen op meer eiwitten, meer vetten, maar vooral eiwitten volgens mij. ja. om af te vallen.
Ja, ja. Ja, ik ben niet zo heel fan van een Atkins dieet bijvoorbeeld. Omdat dat juist ook vaak veel dierlijke voedingsmiddelen bevat. En dierlijke voedingsmiddelen bevatten veel eiwitten, ook veel vet. Maar ook wel veel verzadigde vetten. En verzadigde vetten zijn wel weer, zijn weer minder gezond. En ik ben toch meer van de plantaardige voedingen. En ook in plantaardige voeding heb je misschien wel weer wat meer koolhydraten. Maar dan wel weer de goede koolhydraten met veel vezels. Wel een andere verhouding vetten en eiwitten erin. Waarschijnlijk zit daar wat minder vet en eiwit in dan in de Atkins voorgeschreven diëten. Ja, ik ben dus meer van de plantaardige voedingen dan van die heel eiwit- en vetrijke dierlijke producten. Ik kan wel voorstellen dat dat voor bepaalde doelgroepen wel goed kan werken. Dus zeker eiwitrijke diëten voor mensen bijvoorbeeld die veel sporten. En het hangt ook helemaal vanaf wat voor type sport je doet. Dat is met name de krachttrainingen waarbij de eiwitten belangrijk zijn. Als je het meer op conditie gaat hebben en bijvoorbeeld de marathonlopers, die hebben echt wel die koolhydraten juist weer nodig om goede reserves ook aan te kunnen leggen in de spieren en in de lever.
Ja, ik hoor heel veel mensen in de sportschool zeggen, die dus ook een krachttraining doen, ja, dat ze vrij veel kipfilet eten.
Ja.
Is dat wel de beste bron dan?
Nou, kip is rijk aan eiwitten, dus dat heeft inderdaad met de eiwitten te maken en bevat weinig vet. En dat is nog wel een beetje de gedachte van je moet niet te veel vet. Je verbrandt vooral vet ook. In de sportschool willen ze zo min mogelijk vet en zoveel mogelijk spiermassa. En spiermassa is eiwit, dus dan ga je via je voeding zoveel mogelijk eiwitten gebruiken. En kip is dan vetarm, dus krijg je dus minder vetten binnen, maar wel die eiwitten die je nodig hebt. Ook eiwitshakes worden veel gebruikt in sportscholen, dus ja. Na het sporten een shake om je eiwitbehoeften. En dat is juist ook het moment, na het sporten heb je veel groeihormonen in je bloed en ga je die eiwitten ook echt inbouwen in je spieren. Dus ja. Dat is een moment dat als je echt op je kracht spieroefeningen doet, na het sporten eiwitrijke voeding te gebruiken, dan ga je ook echt die spieren opbouwen. Maar ben je meer een duursporter, dus meer een marathonloper of een triathlon atleet, dan zijn ook die koolhydratenaanvulling zeker belangrijk.
Om het vol te kunnen blijven houden.
Ja.
Hè? Ja. Lianne, ja. Dankjewel.
Alsjeblieft, graag gedaan.
I'd be on my own, would be all alone, feeling sad and blue, without reason to face another day or another way. A loving understanding start.
Always heet hij, I need more than a minute. Nou, hij heeft net iets meer gekregen, nu 1 minuut en 30 seconden. Want we hebben niet meer. Ik zie je graag de volgende keer weer. Het gaat je goed en zelfde plek, zelfde tijd, volgende week voor weer een date. Veel groetjes. We gaan de toekomst in met Cool in the Gang. Here's Straight Ahead. See you later. Doei. Keep moving, yeah.
Are you ready for your journey? One direction, reaching high. Keep the feeling of the spirit always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it if you try.
Deze uitzending nog een keer horen?
Woo! Yeah!
Kijk dan op dedonderdagdate.nl.